Inderdaad, Matthäus 24 gaan we weer naartoe. Daar wilde ik de vorige keer even kort doorheen, maar ja goed, dat is natuurlijk geen doen. Hè. Ik vond al dat ik een heel eind gekomen ben, moet ik eerlijk zeggen. Matthäus 24, wat aansluit bij Daniël hoofdstuk 9. In verband natuurlijk met vers 15 herhaal ik dan nog maar een keer weer. Want daar wordt terugverwezen door de Heer Jezus naar de profetie van Daniël. En in het bijzonder de profetie van Daniël hoofdstuk 9. De laatste verzen van de 70 jaarweken. En in het bijzonder naar het moment waarop de gruwel der verwoesting wordt opgericht. En dat is namelijk in het midden van de 70ste week van Daniël. Zoals wij in Daniël hoofdstuk 9 hebben gezien. En de Heer Jezus wijst daarna terug. En spreekt over wat er dan zal gebeuren in die dagen. Namelijk wat er gebeurt in het midden van de 70ste week van Daniël. Daar spreekt de Heer over vanaf vers 15. En dat hebben wij besproken tot en met vers 21, 22 meen ik. Maar ik begin maar even in vers 21. Daar staat, want als dan zal grote verdrukking, de bekende term, grote verdrukking komt hier vandaan. En verwijst dus naar het moment vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Daar begint de grote verdrukking. Er zal grote verdrukking wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dus het zal de heftigste periode zijn uit de hele geschiedenis. Ja, waarom dat zo is, daar hebben we het vorige keer natuurlijk allemaal voorgaande keren over gehad. Omdat er namelijk zo'n vredesverbond gesloten is aan het begin van de 70ste week van Daniël. Wat een vredesverbond tussen de Joden en waarschijnlijk de omliggende landen. In het bijzonder de Palestijnen. Of gewoon de islamitische wereld. Nauwkeuriger durf ik dat niet te zeggen. Maar daar komt een vredesverbond. Alleen dat wordt in het midden van de 70ste week wordt dat vredesverbond verbroken. En dan komt de aap uit de mouw bij de tegenstander. En die zal een beeld op gaan richten. Of een gruwel heet het hier, een gruwel der verwoesting. Maar hij zal ook een beeld oprichten of meerdere beelden over de hele wereld. Waarvoor men moet buigen. Men moet de godsdienst aanhangen die deze vorst introduceert.
Maar een beeld is een
gul.
Ja,
ja.
Tenminste, afgodsbeeld.
Ja, afgodsbeeld, ja, ja. Bij een beeld hoef je ook niet per se te denken aan een beeld van een persoon. Dat hoeft niet, dat kan. En wat voor beeld het is, ja, dat maakt niet eens zoveel uit. Hoe dat beeld er verder uitziet. Maar het gaat er maar om dat er een beeld opgericht wordt. En daar hangt een hele godsdienst natuurlijk aan vast. Een hele filosofie en religie. En daar moet men zich aan onderwerpen. Als men dat niet doet, dan gaat de kop eraf. Letterlijk. Wat zeg je? Dan gaat de kop eraf. Jezus, zeg jij. Ja.
Ja, dat komt.
Dan gaat de kop eraf. Ja, ja, ja.
Zijn er al vier af.
Ja. Dus. Ja, ja, goed. Maar ja, ik til daar ook weer niet te zwaar aan. Want er zijn in het verleden natuurlijk ook genoeg religieuze groeperingen geweest die gelijksoortige praktijken uitvoerden of zo. Dus ja. Misschien waait het allemaal weer voorbij en komt er straks weer wat anders. Weet ik niet.
Maar dat onthoofding is, dat is volgens mij wel duidelijk. Dat,
dat leert de Bijbel ook, hè?
In openbaar.
Ja. Ja. Ja, en ik meen ook nog daarvoor over degene die onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus of zo. Ik meen in openbaring. Ja, 6, 7, maar het kan ook wel in die.
In ieder geval openbaar 13.
Oké. Okay. Ja, ja.
Ja.
Ja. Maar ja, goed. Ik,
je bedoelt Silo onder het altaar misschien.
Ja, ja, er staat ook, die zei het onthoofd.
Openbaar
7 of 8
nee,
of zo?
6
is 6.
Ja,
oh, dat is 6. En dan moeten ze nog wachten. Ja, dan moeten ze nog wachten totdat ook de andere martelaren. Aan de beurt zijn geweest, hun broeders of zo. Ja, klopt, ja. Maar goed, het gaat heftiger worden dan ooit geweest is. Het doel daarvan is trouwens om het Joodse volk uiteindelijk tot geloof te krijgen ook nog, hè? Want het Joodse volk in onze dagen is een ongelovig volk. Hoeveel liefde wij misschien ook voor de Joden hebben, omdat zij toch op een of andere wijze dicht bij de Bijbel staan. Op een of andere wijze, want op een andere wijze staan ze er weer heel ver vanaf, hè?
Ja. Een soort familie.
Het is een soort familie van ons ook nog, ja. Ja, ja, ja. Het is ook nog een soort familiekwestie, ja. Maar het christendom heeft wat met het jodendom. Over het algemeen. Sommige negatief, sommige positief. Maar dan in ieder geval misschien minder met het jodendom, maar met het Joodse volk.
Ja.
Christenen hebben liefde voor het Joodse volk. Dat is iets wat redelijk samengaat. Niet altijd hoor. Maar het is wel Bijbels in ieder geval. Paulus had het namelijk ook. Omdat de heidenen het evangelie eigenlijk ontvangen hadden van de Joden, zegt Paulus, nou dan zijn wij schuldig om het evangelie weer te prediken in de eerste plaats aan de Joden. Maar het Joodse volk wat wij nu kennen is een ongelovig Joods volk en daar zal ook een oordeel over komen. En het vreemde is dat je binnen het christendom, als men dan al, nou dan heeft men die liefde voor het Joodse volk en men schenkt daar een aandacht aan. Het gekke daarvan is, of het jammere, of ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, is dat men de Bijbelse profetieën dan verliest. Vaak met betrekking tot het oordeel wat gaat komen over het Joodse volk. Men heeft dan zoveel liefde voor het Joodse volk dat men blind is geworden. Misschien niet bewust, is ook niet veroordelend bedoeld, maar dan ziet men steeds minder dat er wel degelijk een oordeel gaat komen over het Joodse volk. Dit hele hoofdstuk, hè. En dan ook al ken je de details niet, maakt nog niet eens uit. Als je dit globaal leest, het begint in hoofdstuk 23 al met de afwijzing van het Joodse volk. En daarna begint hoofdstuk 24 met, dit gaat verwoest worden. Mm-hmm. Zie je die tempels, zie je dit allemaal? Gaat verwoest worden. Daar begint het mee. En daar gaat het ook in de volgende verzen naartoe. Hoewel die misschien niet zo heel duidelijk zijn. Maar goed, er komt grote verdrukking. Over het Joodse volk in de eerste plaats. Dat valt niet weg te redeneren. En die grote verdrukking die eindigt uiteindelijk voor het Joodse volk ook met de totale verwoesting van het hele land. En Jeruzalem in het bijzonder. Dat is wat er geprofeteerd wordt hier in Matteüs 24, maar ook in Daniël 9, die laatste versen over verwoesting tot het einde toe. Zal een verwoesting of een verwoester uitgestort worden over die gruwel. Een beetje vage verzen, maar het gaat over verwoesting, verwoesting en verwoesting.
Maar dat is verwoesting door oordeel. Oordeel door verwoesting.
Verwoesting komt door oordeel van Gods wegen, ja. Ja. Hoewel in dat oordeel andere partijen een rol spelen, is het wel degelijk de Heer die daar op een of andere wijze achter zit. Die verdrukking, ja tuurlijk, die komt van de tegenstander. Maar de Heer laat het wel toe en hij gebruikt het wel. Hij heeft van tevoren geprofiteerd.
Het is ook noodzakelijk.
Ja, ja. Nou goed, maar het gaat hier in dit hoofdstuk, als het dan gaat over de wederkomst van Christus. Het gaat nog niet eens zozeer over de wederkomst van Christus. Hoofdstuk 24 staat ook boven, hè. Verwoesting van Jeruzalem voorzegt. Dat is waar het hoofdstuk over gaat. Maar de verwoesting van Jeruzalem hangt samen precies met de wederkomst van Christus. Er staat, dan pak ik het even weer op vanaf vers 22. Daar staat nog, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Daar ben ik de vorige keer op ingegaan, heb ik van gezegd dat het niet betekent dat de dagen ingekort gaan worden, want wij weten hoe lang het gaat duren. Het duurt precies 3,5 jaar, die grote verdrukking over het Joodse volk. En de uitdrukking hier betekent, voor zover ik er wat van begrijp, betekent het, als het nog langer geduurd had, dan was er niemand meer overgebleven in het land. En dan, vers 23. En dat moeten we in onze gedachten wel zijn tegen het, ondertussen bijna tegen het einde van de 70ste week van Daniël. Hè? In ieder geval in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Wanneer er verdrukking is, wanneer men ook blijkbaar het land trouwens niet meer uit kan. Men kan namelijk niet meer vluchten. En wanneer men dus onderworpen is aan het antichristelijke systeem. Dan wordt er gezegd, vers 23, als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Blijkt dus dat er zelfs in die tijd nog antichristelijke prediking is. Wel prediking van Christus, maar niet op de juiste wijze. Want er wordt bijvoorbeeld gepredikt, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Hier is de verlossing of daar is de verlossing. Je moet dit doen of je moet dat doen, je moet daarheen gaan. Maar dat is er niet bij. Er is dan, namelijk in die tweede helft, is er geen verlossing. Degenen die zich bevinden in het land, in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, die kunnen pas onder die verdrukking uitkomen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als de olijfberg gaat scheuren en men kan vluchten uit Jeruzalem. Daarvoor is er geen andere mogelijkheid. Wel in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, dan wordt men namelijk opgeroepen om uit te gaan naar de woestijn, naar de gereserveerde plaats, naar Azal, zoals dat heet in Zacharia 14... Daar kan men dan naartoe, en het zijn waarschijnlijk Mozes en Elia die dat zullen prediken. Maar in de tweede helft van de 70ste week is er geen verlossing. Zit er niet veel meer op dan het oordeel af te wachten waardoor je nog om het leven komt. Of te blijven leven tot het einde van de 70ste week. Als er gezegd wordt, dus ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Dat is namelijk dan niet zo. Er is dan geen verlossing voor die mensen. Wel geestelijk, ze kunnen wat tot geloof komen. Maar geen letterlijke verlossing door een aanwezige Christus. En je kan het natuurlijk zelfs nog van toepassing brengen op de figuur waarvoor het beeld opgericht wordt. Die zal aanbeden worden als de Messias. De antichrist of de vorst, of dat gaat me dan even nu niet om dat nauwkeurig te zeggen. Maar gewoon die antichristelijke macht met in ieder geval die twee verschillende beesten aan het hoofd. Waarvan een van de twee zichzelf wel degelijk uit zal geven voor Messias. En als die aangewezen wordt als Messias waar iedereen achteraan loopt, zou men dat niet moeten doen. Want die is het niet.
Ja, maar de mensen die willen nog gelijk grafisch van verlossing achter iets, denk ik dan.
Zeker in zondheid.
Dat is dan afval als je die tweede helft bekijkt dan.
Ja.
Er is eigenlijk geen hoop meer. Dan grijpen ze natuurlijk wel.
Grijp je dat aan, dan is er maar één. Ja, of het is buigen of barsten, zeg maar. Of je buigt voor de antichrist en je neemt hem aan als de Messias. En als je dat niet doet, dan.
Een kopje kleiner gaan maken.
Ja. En dan staat er nog een keer, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. Maar dat stond ook al in vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Dus dat is nu al zo, dat is afgelopen 2000 jaar zo geweest. En dat zal dan ook zo zijn.
Er zit wel een nuance volgens mij, want deze, in de tweede helft. Die doen grote tekenen en wonderheden.
Ja. Ja.
En dat staat in schril contrast met voorafgaande.
Met wat er in vers 5 staat.
En ik vermoed dat de reden daarvan ook is dat er niet alleen Satan uiteindelijk nog iemand is, maar ook zijn engelen.
Ja.
En die kunnen zich volgens mij net zo goed als hij.
Ja. Ja, dat is ook inderdaad wat hier bijgevoegd is. Er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En valse Christussen en valse profeten. Dat zijn in de eerste plaats zijn dat leraars. Dat zijn geen politieke machthebbers. In de eerste plaats niet. In de eerste plaats zijn het geestelijke machthebbers. Mensen die een bepaalde filosofie, bepaalde theologie, bepaalde religie verkondigen. Dat is wat een valse Christus of een valse profeet doet. En die zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. En die grote tekenen en wonderen komen wij precies zo tegen in Openbaring 13. Bij het tweede beest, het beest namelijk dat uit de aarde opkomt. En dat tweede beest is inderdaad de antichrist, dat is degene met de filosofie, met het leerstellige verhaal. Dat eerste beest is het politieke, de politieke figuur, hè? Dat is iets anders en dat moet je wel uit elkaar houden. Want anders raak je namelijk in de war. Het tweede beest is de leraar, de antichrist, de valse profeet, wordt hij later ook genoemd. En hij maakt, halverwege vers 12, hij maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Dus deze figuur die zorgt ervoor dat men dat eerste beest, en dat eerste beest, dat is die vorst over dat toekomstige wereldrijk. Weet je wel, we hebben al die wereldrijken in Daniël gehad, hè? Grote wereldrijken, maar er komt er nog eentje in de toekomst. Van de antichrist of van de vorst. De vorst die komen zal. En dat wereldrijk gaat het over. En deze antichrist, dat tweede beest, die is degene die inderdaad die geestelijke kunstjes kan. Want daarvan staat in vers 13, en het beest namelijk, die doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Wat ik me daar precies bij voor moet stellen, weet ik niet. Ja, misschien letterlijk zoals het hier staat. Hij kan de boel zo in de brand steken. Hij kan spelen met de elementen der aarde. En waarom doet hij dat? Hij doet dat om degene te verleiden, vers 14. Hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Staat bij mij trouwens toe doen gegeven zijn.
Bij mij staat te doen.
Ja, bij mij staat toe. Heel vreemd. Dat is niet helemaal goed, denk ik. Die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, het eerste beest namelijk. En wat je hier dus ziet, is dat die verleiding die vindt plaats door middel van wonderen en tekenen. En dan zit je alweer in een heel spannend gebied natuurlijk. Iemand vroeg mij vorige week nog, ja, geloof je dat de Heer Jezus, of geloof je dat God nog geneest? Toen zei ik ja, ik zeg maar de duivel ook. En dan sta je weer in balans, zeg maar.
Ja. Het is ook heel lastig.
Ja. En dat is men zich dan niet van bewust. Hè? Men gaat achter een teken aan. Men ziet dat er ergens een wonder wordt verricht. Dat de genezing plaatsvindt of wat dan ook. En men gaat er dus automatisch vanuit dat het van God is. En dat is nogal een misrekening.
Dat is nogal link.
Dat is heel link.
Ja.
Omdat de Bijbel ons daarvoor waarschuwt.
Ja.
Tekenen en wonderen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar hoeft voor mij allemaal niet zo nodig. Want je weet niet met wie je van doen hebt namelijk. Dat weet je niet.
Het is niet zo dat in deze tijd tekenen en wonderen per definitie niet van God komen. Omdat hij zich min of meer niet met de wereld bemoeit.
Ja, daar kan ik mijn hand niet voor in het vuur steken.
Omdat je dan eigenlijk...
Wat zeg je?
Je weet maar nooit of hij toch niet geneest.
Ja. Ja, precies. Het is niet de norm in ieder geval.
Nee.
En dan zeggen wij in deze tijd. Maar goed, in welke tijd deed de Heer dan wel tekenen en wonderen op ruime schaal? Laten we even de eerste helft van het Oude Testament nemen.
Ja.
Dan heb je de eerste 6, 7 hoofdstukken van Genesis gehad. Dan zit je qua jaren zit je al halverwege de Oud-Testamentische periode. Hè? Nou, over die hele tijd ervoor lees je nooit dat er een wonder gebeurt. Ja, dan de zonvloed. Ja.
Genezing.
Ja, dat is, ja, maar de zonvloed is geen genezing. Maar goed. Nou, en daarna krijg je één bijzonder feit bij Abraham. Dat is van één mens op de gehele wereld waar God een wonder doet, zeg maar. Voor de rest lezen we er niks over. Dus dit is nogal beperkt, hoor. Ja, en tuurlijk in de dagen van Mozes.
De uittocht natuurlijk.
In de dagen van Mozes was het wonder op wonder. Wonder boven wonder was het. Het was een wonder boven wonder.
Ja, ik werd ook niet genezen. Die vocht met hem, die werd aan zijn heup.
Aan zijn heup, ja. Die werd ook niet genezen.
Nee.
Maar dan gebeurt er zo hier en daar wel eens een keer wat. Maar dan zeg ik, dat gebeurde in Nieuwtestamentische tijden toch ook wel. Want dat gebeurt in Handelingen ook. Als je Handelingen doorleest.
Ja, heel veel.
De deuren van de kerken gingen zomaar open. Paulus die door een slang gebeten werd. En die niks mankeerde. Nou, wat gebeurde er nog meer?
Zweetdoeken als een schaduw.
Zweetdoeken was al genoeg. Er viel zo'n jongetje, die viel uit het raam van de derde verdieping.
Ja, ja.
En die... En dat was wel onze bedeling. En dan zeggen we, ja, dat was de introductie van onze bedeling. En daarna is dat opgehouden. Ja, ik denk ook dat het Bijbels is om dat zo te zeggen, hoor. Maar zou de Heer dan niet... Maar zou de Heer dan niet in staat zijn om ons te genezen als Hij denkt dat het nodig is?
Ja, ja, denk ik wel.
Ja.
Laten we dat aan Hem overlaten.
Ja, precies. Maar dat is niet het doel, zeg maar. Mensen die daarmee bezig zijn, die zijn daarmee bezig om daar iets mee te kunnen, zeg maar. Om daar...
Zo hou vast.
Ja, om... Ja, die zijn dus daarop gericht. Terwijl dat niet het doel is.
Nou, het is ook het bedenken van aardse dingen, terwijl we juist zouden bedenken dingen die boven zijn.
Ja, precies.
Er staat een schril contrast met elkaar.
Ja, en ik begrijp heel goed dat als iemand lichamelijk ernstig problemen heeft, dat hij het als een bevrijding kan zien als hij daarvan bevrijd wordt. Maar die garantie heb je gewoon niet. Dus laten we gewoon dankbaar zijn voor elke dag dat we wel gezond zijn. En op het moment dat je niet meer gezond bent, ja, het is ook genade. Wat las ik nou in dat boekje? Over die John Wesley. Ik weet niet eens wat voor figuur, maar ook een van die medewerkers van die John Wesley. Zijn dochter was bij een of ander ongeluk of iets dergelijks, was nogal verminkt geraakt. En toen die man dat hoorde... Ja, wat je ervan vindt, dat moet je zelf ervan vinden. Wat ik ervan vind, dat doet er ook niet toe, maar ik deel het dan alleen mee. Wat die man deed... is dat hij onmiddellijk op zijn knieën ging... dat hij de Heer ging danken... dat zijn dochter niet met de verleidingen in aanraking zou komen... door lusten en begeerten... omdat je er zo mooi uitziet.
Oh, ja.
Daar het zonder ophouden.
Ja, ik bedoel, het zijn mijn woorden niet... Ik zeg ook niet dat ik iets soortgelijks zou doen. Maar ik noem het dan maar eens een keer ter overdenking.
Het ziet wel ter overweging. Een positieve kant.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Dat ze zelfs al niet voor bedankt hebben dat ze niet meegekomen.
Nee. Nee. Nee, maar goed, ja. Zeg het maar. Ja.
Hoor ik ook zo'n beweging of website van. De mensen zeggen altijd van, gooi ik dit genezen. Dan heb je van die sceptici die zeggen, ja, waarom heeft God de geamputeerden niet genezen?
Ja.
Goed, dan moet je daarom terug. Why won't God heal amputees.org of zo?
Ja,
serieus, ik van de hele site aan besteed.
Ja. Ja. Want het verhaal blijft ook gewoon dat de wonderen zoals je ze in de Bijbel tegenkomt, expliciete wonderen van die plagen in Egypte en de doortocht door de Schelfzee, doden die opgewekt worden, mensen die kreupel zijn, die weer kunnen lopen. Nou, die wordt dan een beetje link, hè, want die heb je in onze tijd, maar die zijn ook weer wat moeilijker controleerbaar. Het is, weet je, maar echt controleerbaar, blinden die de ogen geopend worden. Ja, dat soort wonderen... die zie ik niet voorbij komen.
Dat is vaak een ongelijk voedseltje.
Wat zeg je?
Dat is vaak een ongelijke benen.
Ongelijk beentje. En dan, dan kan je heel veel last van hebben. Dan gaat je hele rug vergroeid en weet ik veel. Ja. Ja.
Ja, die wonderen gebeuren, alleen is de vraag van, is dat van God?
Dat is ook nou weer dan de vraag. Als ze dan gebeuren...
Dan gaat het land door en volgens zijn zeggen, geneest hij daar vrede.
Ja, ja. Maar ja, dan, als je daar dus alleen mee bezig bent... dan ben je ook niet... bezig met Gods doel voor ons persoonlijk leven. Als je dan dat, als je hoofdmoot hebt, zeg maar, het genezen van zieken, dan is dat is niet het hoofdmoot van...
Maar is het ook niet zo dat Jezus in zijn tijd alleen maar genas, omdat hij voor later, dat hij dus de Messias was?
Ja.
Maar hij deed dat natuurlijk niet om van...
Nee.
Wie hoeft dat? Waarom zou je dat nu nog doen?
Nee, want de tekenen die hij deed, die waren er ook. Wat zei Nicodemus dat? Niemand kan deze tekenen doen die gij doet. Er zijn wel andere mensen die kunnen ook wel tekenen doen. Maar niet die tekenen die de Heer Jezus deed. Ja. Zo God met hem niet is. God moet met hem zijn, want anders kan je zulke tekenen niet doen. En daarnaast is nog de vraag, maar wat is eigenlijk de betekenis van het teken? Want een teken of een wonder is nooit het doel in zichzelf. Nou, nooit, bijna nooit.
Het is een teken, hè?
Het is een teken met een betekenis. En als je nou kijkt over een of andere iemand die genezen wordt, dan wordt er gewoon daarna bijgezegd waar het een beeld van is. Dat is degene die in de macht van de zonde is en onder de macht van de dood leeft, dat die daaruit getrokken wordt en nieuw leven ontvangt. Ja. Staat er gewoon bij.
Ja, dat is het bijna altijd volgens mij.
En daar is het altijd een beeld van. Elk wonder is daar een beeld van.
Ja. Dood en opstanding.
Altijd een beeld van dood en opstanding. Ja. En soms ook gedetailleerder nog wat. En dan moet je altijd nog de vraag stellen. Maar als het dan om die... alleen om die tekenen en wonderen gaat. Waarom staan dan altijd die details er allemaal bij? Ja. 5 broden en 2 vissen, ja. Maakt het nou uit?
En dat spugen met
de... En dat spugen met het slijk. En dan moet je je wassen in badwater Siloam. Ja. En,
moet je ergens een stok in het water gooien?
Een stok in het water, maar dat soort vreemde rituelen eromheen. Ja, en het dochtertje van Jairus en die bloedvloeiende vrouw. Dat verhaal wat door elkaar heen loopt. Het gaat niet om dat wonder.
Nee.
Een stok tegen een steen.
Dat is heel mooi. Dat is schitterend. Ja. Dat is schitterend verhaal, ja. 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 Van dochtertje van je Iris en die bloedvloeiende vrouw. Ja. Dat het door elkaar loopt. Ja.
Dat is een vloeiend moeilijk
om te lopen. Nee. Nee. Ja, dat is een prachtig verhaal, ja. 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 Maar het zijn allemaal uitbeeldingen van eigenlijk wat er in onze bedeling zou gebeuren. In het bijzonder, bijna altijd, dat het een uitbeelding is van de heidenen die eertijds blind waren, die niets zien, dat die in één keer het licht ontvangen. Daar gaat het meestal over.
Die het hoorden.
Degene die doof waren, ja precies. En degene die ziende waren, die worden blind. Dat is het verhaal van die blind geboren, hè? Op het eind, de conclusie. Staat daar er ook gewoon bij, hè? Waarom de Heer Jezus dat deed van die blinde genezen. Het gaat niet om alleen die blinden. De conclusie van het verhaal is, degene die blind zijn in de wereld, daar wordt dus de hele wereld mee bedoeld, degene die blind zijn, die zouden ziende worden. En degene die ziende zijn, die zouden blind worden. En daar is het een uitbeelding van. Kort door de bocht gezegd. Ik had er wel meer over te zeggen. Maar gewoon over het feit dat dat bij de Joden het licht uit zou gaan. En dat bij de heidenen het licht op zou gaan. Ja. Blind geborene. Hij schijnt... Restitutus te heten. Ja, Restitutus schijnt hij te heten. Maar goed. Valse christenen, valse profeten. Zij zullen tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Wonderen en tekenen mensen, dat is niet de hoofdmoot van wat de Heer nu doet. Dus als mensen het alleen maar daarover hebben en daarop gericht zijn, dan be aware. Wees gewaarschuwd. Ziet, ik heb het u voorzegd, zegt de Heer. Zo zij dan tot u zullen komen en zeggen, ziet, hij is in de woestijn. gaat niet uit, ziet hij is in de binnenkameren. En de binnenkameren, daar schijnt mee bedoeld te zijn, de binnenkameren van de tempel. Daar, dat schijnt de binnenkameren te zijn. De tempel was nogal een complex gebouw, hè, met... Niet zoals wij het eigenlijk voorgeschreven krijgen in het Oude Testament. Over de tabernakel. Met de drie ruimtes, drie kamers, zeg maar. Waaruit, als soort voorbeeld van wat de tempel later zou zijn. Mm-hmm. Maar de tempel was in deze dagen was een veel uitgebreider complex.
Maar hoe zit het dan in het licht van de tweede helft van de 70ste eeuw?
Nou, dan schijnt er dus gezegd te zijn van dat je... in de binnenkamer van de tempel moest zijn. Oh ja, je bedoelt, is er dan een tempel? Is er dan een tempel? Ja, dat is een goeie. Ja.
Dat
ja. Ja, en de kleding ligt al klaar voor de tempel.
Ja, alles is al klaar.
Ja, ja.
Ze hebben alleen toestemming om te bouwen, maar...
Ja. 26. Ja, dat zeg je wat, ja.
Ik heb daar een bijbelstudie over gehouden. Hele grote, maar ik kwam tot de conclusie dat het dat niet echt duidelijk wat... dat de kans groot is dat het niet gebeurt.
Nee. Nee, ik meen dat deze binnenkameren, dat slaat op de binnenkameren in de tempel, ja.
Ik had het nog nooit zo gelezen.
Ja. Nee, dat is wat ik ervan gelezen heb. Maar dat is nog wel eens interessant om dat eens dan uit te zoeken. Maar, binnenkameren, als we hebben het over de tempel, hè. Als je bij de... Hoe heet dat daar? Als je bij de klaagmuur bent, daar heb je ook binnenkameren.
Oké.
Daar kan je ook naar binnen.
Heeft iemand een concordantie dat we het op kunnen zoeken? Bij het
ja, volgens mij komt verder in de Bijbel niet voor. Maar dat is gewoon...
Okay,
ja, zoek dat maar eens na. Maar daar binnen, daar heb je ook nog een afdeling waar je echt... Daar zit wel een bibliotheek waar mensen zitten met zo'n, zo'n bankje en... Ik heb ook al foto's van gemaakt. En maar heen en weer gaan. Ja. En dan heb je, volgens mij was dat ook binnen. Dan kan je ook nog door een gordijntje de vrouwenafdeling. Dat zit dan ook nog weer aan de andere kant. Dus daar is nog wel wat binnen. En dan heb je binnen ook heb je een soort glazen gedeelte in de vloer. Waar je heel diep naar beneden kan kijken. Waar je dus echt oudere gedeeltes van de tempel weer kan zien. Zeg maar, wat daaronder allemaal ligt. Maar ja, dat wordt allemaal verder gebouwd naar die... moskee, dus dat kan niet afgegraven worden. Daar kunnen ze verder niks aan doen. Dus, nou ja, goed. Ja, zoek het maar zo op, binnenkamer. Ja. Misschien dat we daar nog weer meer over vinden. Maar er wordt in ieder geval gezegd, hij is daar niet. Hij is niet in de woestijn en hij is niet in de binnenkameren. Nou ja, hij is niet in de woestijn, dat staat er ook niet, hè. Er staat, als er gezegd wordt, ziet hij is in de woestijn, wordt er gezegd, gaat niet uit.
Ja.
Is toch
kan
wel...
ook niet, of...
Nee, het kan ook nog niet. Nee. Al zou men dus die poging wagen, dan kon om meerdere redenen niet.
Misschien gaan ze dan uit en worden ze vervolgens een kopje kleiner gemaakt.
Dat kan ook.
Proberen te vluchten.
Ja, dat kan ook nog, ja. Maar een ander ding is dat er staat, of dat er gezegd wordt over de gelovigen uit de eerste helft van de 70ste week, dat die zouden vluchten naar de woestijn en in het bijzonder naar Petra. En daarvan zou je kunnen aantonen dat de Heer in die tweede helft van de 70ste week misschien daar al aanwezig is bij gelegenheid. Dat zou kunnen. Maar goed, maakt voor mij ook niet zo heel veel uit. Er wordt in ieder geval gezegd, gaat niet uit. Ook omdat men inderdaad niet uit kan gaan. Omdat men dan het leven verliest. En dan komen de twee vage versen. Daar staat er. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Waarbij in ieder geval de tegenstelling is. Vers 23 en 26, waar dan mensen zeggen, kijk, hier is de Christus of daar is de Christus. Zo werkt het dus niet. Als hij er is, dan is hij er in één keer plotsklaps en dan zal men het weten ook. Dat is wat ik daarin lees.
Mag ik daar een opmerking
op? Jazeker, ja graag.
De meest gangbare verklaring is dat het pots klaps betekent,
ja.
Bliksem.
Ja.
Bliksem is volgens mij gewoon vuur en gewoon oordeel.
Ja.
En dat staat gelijk aan de toekomst van de Zoon des Mensen, namelijk zijn wederkomst. Dat is het oordeel.
Dat is een oordeel.
Van oost, vanaf het begin tot aan het westen, het einde,
ja.
Komt.
Ja.
Want anders, zijn toekomst is anders wel heel kort. Een bliksemflits gaat heel snel en is weer weg.
Ja, 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 ja.
Als je
ja,
toekomst met een bliksemflits, dan komt die heel snel, maar is die net zo snel weer weg.
Ja, ja. Nee, dat is...
Dat gevaar, dat kan erin zitten als je dat zo leest.
Ja, precies. Nee, maar die tegenstelling tussen dat het plotseling gebeurt... Ik geloof wel degelijk dat dat in dit vers ligt. Ook omdat het staat tegenover wat er in vers 23 en in vers 26 al staat. Zo van, ja, zie, hij is daar of hij is daar. Zo gaat het niet werken.
En van, denk je van, als het gebeurt, nou dan is het zo overduidelijk.
Ja, ja precies. Ja,
wat daarvoor, hè, er zijn allerlei verleidingen, zeg maar, om erop uit te gaan.
Ja.
Maar zoals de bliksem, zeg maar, dus dat is zo'n duidelijk iets, dat er geen twijfel over mogelijk is dat dit de echte wederkomst is.
Precies, precies, precies. Ja,
dat... Dat is natuurlijk ook zo'n bliksem, dat is ook iets dat is voor iedereen zichtbaar. Als je buiten bent,
ja. Ja. En dat geloof ik ook, dat het in ieder geval voor degene in Jeruzalem en in verre omstreken. Dat het een zichtbare gelegenheid zou zijn. En dat denk ik inderdaad dat er gebeurt. Doordat ze hem inderdaad zien komen op de wolken des hemels. Hij zal vanuit de hemel nederdalen. En men zal in de hemel het teken van de Zoon des Mensen zien. Ze zien hem dus van boven komen.
Ja. En dat is ook het verschil in 23 en 26. Dan wordt het je verteld.
Je moet daarheen, je moet daarheen.
Dan zie je het eigenlijk zelf.
Ja. En dan wordt er in vers 27 gezegd, nee, zo gaat het niet. Want het is gelijk als de bliksem uitgaat. Plots klaps. Van het een op het andere moment. En voor iedereen.
Donderslag bij heldere hemel.
Ja, zoiets, ja. Donderslag bij heldere hemel. En dat niet... de hele toekomst van de Zoon des Mensen direct is. Kijk, de toekomst van de Zoon des Mensen duurt langer.
Ja.
Maar
het kan wel zo zijn van, kijk, zo is het. Dit is een voorbeeld.
Ja.
En zo zal het ook zijn.
Ja, en zo zal het zelfs, denk ik, wel gedurende de uitbreiding van het Koninkrijk... in die 33 jaren daarna, denk ik dat het voor de andere volkeren toch ongeveer ook net zo gaat. En dat bedoel ik te zeggen dat de Heer niet zo zichtbaar aanwezig zal zijn. Daar in Jeruzalem en Israël, zeg maar, daar zal men dat weten. Maar of men dat direct in de hele wereld dan gaat weten.
En erkent.
Die bliksem die hier beschreven wordt, is natuurlijk een bliksem van oost naar west. Dus niet van boven naar beneden, zeg maar. Dus dat is altijd een vertakkende bliksem. Dus dat komt snel, dat vertakt zich in allerlei armpjes.
Mm-hmm.
En dat een bliksem komt overal in de Bijbel voor, eigenlijk als een uitbeelding van oordeel.
Mm-hmm.
Uit de hemel.
Ja.
Dus
maar dat is ook wat er gebeurt.
Het oordeel begint.
Het oordeel begint dan en het vertakt zich. Ja, ja, ja.
Hij zal de hele wereld
En ik denk dus ook dat het voor die andere landen allemaal verder weg, waarover uiteindelijk het oordeel zou komen, dat het voor hen ook toch als donderslag bij heldere hemel komt. Net zoals dat er verderop staat van, ja, er zullen twee op de akker zijn. Ja. En de een wordt gelaten en de ander wordt genomen.
Ja.
Dat gebeurt ook. Plotsklaps. Heeft men niet in de gaten.
Nee.
Terwijl wij dat... kan ik nu even zo gauw niet uitleggen. Maar terwijl wij dat plaatsen aan het begin van de 1000 jaren. Dus dat is inderdaad 33 jaar later.
Ja.
En dat gebeurt dus, dan is dus nog steeds zijn aanwezigheid in een keer plotsklaps voor heel veel mensen.
Ja.
En zijn oordeel. Want zijn aanwezigheid is ook zijn oordeel.
Ja.
Ja. Want alwaar het lichaam, het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dit is nog zo'n merkwaardige uitdrukking. Dit valt niet letterlijk te nemen. Want waarom gaat het in één keer over arenden terwijl het over de wederkomst van Christus gaat? Het is in ieder geval geen letterlijke uitdrukking. Het dode lichaam, andere vertalingen hebben volgens mij ook het woord aas. Ja, aasgieren. Je hebt, zijn er ook vertalingen waar gieren staat trouwens?
Ja.
Ja, hè, dat bedenk ik me in één keer.
Daar zullen de gieren zitten.
Ja.
Dus
ja.
Waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren.
Ja. Ja, oké, okay, ja. Een aasgier. Ja, wat het exact betekent, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar het heeft in ieder geval iets in zich van dat aas namelijk. Daarvan geloof ik dat het te maken heeft met het Joodse volk. Wat ten dode opgeschreven is, wat zijn einde tegemoet gaat en wat...
Ik heb zelf een verwijzing naar een 737 van Leiden van de
Dood. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou, dat heb ik in het verleden ook wel eens ook wel gedacht, dat het daarover gaat, maar...
Ja, dan deels.
Ja, dan deels, want ik ben inmiddels van mening dat Ezechiël 37, heb ik hier volgens mij ook wel eens aangehaald in verband met de Romeinenbrief, dat dat dal van die dorp doodsbeenderen misschien nog meer van toepassing is aan het begin van onze bedeling dan dat het van toepassing is op de wederkomst van Christus.
Dat het op ons slaat?
Ja, omdat het gaat over Israël en in het bijzonder gaat over de 10 stammen van Israël.
Ah, oké. Okay.
En dat die, dat dal met die dorre doodsbenen die allemaal bij elkaar komen, dat dat eerder de volksverhuizingen inhoudt en het weer levend worden van Israël, dan dat het zou slaan op een toekomstige bekering. Maar wat lees er maar eens na, want er wordt ook gesproken over. Ja, zit. Ja, sorry. Ja, ziet het direct waardeerd.
Ik heb hier als kanttekening staan dat het dode lichaam ongelooflijk Israël is.
Ja.
En dat Deuteronomium 28, vers 26.
Oh, nou zoek me die even op. Weet niet. Waar staat Deuteronomium?
28, vers 26.
Ja.
Het is in de zegen en de vloek, denk ik, of niet? 28, vers 26.
Hoe dan
dit
aan
het ja. Deuteronomium 28, ja. 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 Dat is in dat hoofdstuk over de zegen en de vloek. Nou, die zegen, dat duurt niet zo lang. Dat duurt maar tot en met vers 14. En de vloek is vanaf vers 15. Nou ja, en dan het hele hoofdstuk uit. Tot en met vers 68. En daar staat inderdaad... Vers 26, en uw dood lichaam zal aan alle gevogelten des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn en niemand zal ze afschrikken. Daar wordt in ieder geval Israël, het Joodse volk, wordt vergeleken met aas, met een dood lichaam wat overgegeven wordt aan de beesten der aarde, dan wel de vogelen des hemels.
Maar is het dan, gaat het dan over de Joden of gaat het over... Israël in zijn algemeenheid? Of gaat
dat, dat is vanuit Deuteronomium moeilijk te zeggen.
Nee, ik versta het gewoon slecht.
Oh.
Moet je dichterbij zitten?
Nee.
Dat is vanuit Deuteronomium heel moeilijk te zeggen, omdat Deuteronomium gewoon spreekt over Israël, alle 12 stammen van Israël. Ja. En het blijkt in de praktijk dat je soms dingen tegenkomt die alleen van toepassing zijn op de 2 stammen van Israël. En andere dingen zijn alleen van toepassing op de 10 stammen van Israël. Maar dat blijkt dan weer pas uit het Nieuwe Testament. En dat maakt het wat lastig. Maar hier zie je inderdaad dat Israël vergeleken wordt met een dood lichaam als er oordeel overheen komt. En dat in die 70ste week een oordeel over het Joodse volk komt, ja, dat is duidelijk. Dus dat met het dode lichaam hier in vers 28 bedoeld wordt het Joodse volk, de Joodse staat, lijkt me niet al te ver gezocht. Ik zou niet weten wat je er anders onder zou moeten verstaan. Weet ik niet. Dus dat dode lichaam moet te maken hebben met een ongelovig Joods volk. waar oordeel overheen komt. Dan is ook nog de vraag, maar wie zijn dan die arenden? Dan is mijn eerste opmerking, nou, het gaat er niet zozeer om wie die arenden zijn. Het gaat er in eerste plaats om dat er een oordeel komt over het Joodse volk. En hoe en wat voor wijze. En in zo'n uitdrukking, het is nog meer een spreekwoord zelfs. Wordt daar letterlijk een groep of een volk mee bedoeld.
Misschien er nog iets leuks te binnen. Heel veel van die omringende landen, die hebben als wapenschild naast
een arend erin.
Een arend, ja.
Ja, ja, ja.
Ik geloof van de 10 of 8 of zo.
Nee. Ja, is dat zo? Ja. Oké. Okay. Ja.
We hebben allemaal een arend.
Ja. Oh. Duitsers toch ook, of niet?
Duitsers ook. En Amerika ook.
En Amerika ook, ja. Ja, ja, ja.
De bolle die is een kaal.
Ja.
Ja.
Ja, staat voor... staat voor macht, hè. Een arend. Een geestelijke macht. Een roofdier. Een, André kan er vast meer over vertellen. Maakt een arend ook niet van die rondjes? Doet hij dat ook?
Ja.
Dat is aanbidden.
Ja, bidden. Hij doet ook aan bidden, ja.
Ja,
dat
is een soort arend.
Familie. Maar over het algemeen, in de Bijbel is een arend inderdaad, staat wel voor macht. Maar het heeft inderdaad met geestelijke macht te maken, want je kan het ook de negatieve machten. Vervolgens wordt er vaak als negatieve machten van de tegenstander.
Ja. Ja.
Als uw geest zich verjongt als een arend.
Vaak,
niet altijd. Nee. En ik heb u ook op arendsvleugelen gedragen.
Ja, precies. Dat is de positieve.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja, dat geldt voor de slang ook.
Ja, en dat voor de leeuw ook.
Vogels over het algemeen als onrein worden misschien ook in de Bijbel?
Ja, hatelijk gevogelte.
Ja.
Vogels in de boom van het koninkrijk.
Ja, ja, ja. Vogels zijn niet altijd zo positief.
Ja. Nee. Vervelende duif ook tegen.
Die grijze, ja. Die
gaat niet meer terugkomt.
Ja. Ja.
Nou, die aarden komen er in Job ook niet zo mooi vanaf. Want daar staat ook zijn jongen zuipen bloed.
Ja.
Het gaat ook over die aarde.
Ja. Het is ongeveer zoiets als het helemaal misloopt met de Joodse staat. Dan zijn ze er als de kippen bij, zeg maar. Dat is het een beetje. Dan zijn ze er, daar kunnen we ons wat bij voorstellen. Hè?
Heb je daar lang over nagedacht?
Nee, dat schiet me nou in één keer in het zin. Omdat hij over die jongen begint, schiet me in één keer in het zin. Maar dan zijn ze als de kippen erbij. Je gooit voer in het hok en... Alle kippen rennen erop af. Nou, zoiets. Dat is wat er met deze uitdrukking wordt bedoeld. Ja. Op het moment dat het kapot gaat en de verkeerde kant op gaat, dan is men er als de kippen bij om de hele boel kapot te maken.
Ik heb wel van Ab gehoord dat vaak arenden in de Bijbel gebruikt worden als legers die tegen Israël worden
gestaan. En het zal mij dus ook niks verbazen dat met deze arenden specifiek zelfs nog bedoeld worden de legers van Gog en Magog. Ja. Die inderdaad aan het einde van de 70ste week Israël, Joodse staat, zullen vernietigen. Systematisch. Want Israël is ten dode opgeschreven. En op het moment dat dat zover is, dan zijn zij er inderdaad als de kippen bij om het hele boel in te pikken. Nou ja, proberen ze dan. Kosten ook hun eigen kop, maar goed. Dus al waar het dode lichaam zal zijn, het aas. Zijn ze als een kippen bij, ja. Ik zit nog te denken, dode lichaam, de dal van die dorre doodsbeenderen en zo. Daar hadden we het net over, toch?
Ja, sorry.
Maar dat is wel een dode lichaam, maar dat is ook geen aas, hè?
Het
is een lichaam wat zelfs nog weer tot leven komt. En dit gaat over een dood lichaam wat juist helemaal vernietigd en opgevreten gaat worden. Er zit nog weer een tegenstelling in.
Benen is
nog
geen vlees meer, toch?
Nee, nee, klopt. Later wordt er zelfs vlees overheen getrokken. Komt er een huid over in Ezechiël 37.
Maar goed, kijk, het dode lichaam hier in Matteüs 24 is natuurlijk de uitbeelding van het ongeloof. En daarnaast staat een persoon naar die verdrukking, dat komt de Heer terug, omdat zij de naam de zeer hebben aangeroepen en tot geloof zijn gekomen. Dus heeft wel te maken met
dan komt, opstand. Ja, natuurlijk komt er uiteindelijk wel leven weer uit voort. Ja, klopt. Ja. Ja, maar goed, ik denk dat duidelijk is dat het dode lichaam in ieder geval het ongelovige Joodse volk is waar een oordeel over komt. Wat opgevreten wordt door de omliggende landen. Ik denk als je dat nou vasthoudt, dan ben je al heel eind op streek. Ja. We gaan eerst even pauzeren voor we gaan beginnen met vers 29. En dan staat er in vers 29... staat keurig boven ook de komst van Christus, want dat is het inderdaad. Er staat, en terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat is inderdaad de markering van officieel wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar dat is dus het begin van zijn aanwezigheid hier op aarde. Want de wederkomst van Christus is niet één dag. Maar dat is een periode. Het begint in vers 29 en met terstond na de verdrukking van die dagen. En dat is de verdrukking uit vers 21 uiteraard, de grote verdrukking. En dat is de grote verdrukking die begonnen is in het midden van de 70ste week van Daniël. En die eindigt na 70 jaarweken, want dan moeten we even het hele perspectief weer hebben, hè. 70 weken zijn bestemd voor uw volk en uw heilige stad. Waarom nog maar? Waar moesten die 70 weken tot leiden? Soms dan ben je zo met
te doen. Ja.
Soms ben je zo met een onderwerp bezig en dan weet je niet eens meer waar moet dat naartoe, hè? Waar...
Tot en met de geboorte van Israël.
Precies.
Ja,
zo, als je het zo wil noemen, prima. Bekering van het Joodse volk. De zonden weggedaan van het Joodse volk. Ja. Overtredingen zijn weg. Het begin van het koninkrijk voor hen. Een wedergeboorte. En dat is waar het dus naartoe leidt, die 70 jaarweken. Daarom zei ik ook, die grote verdrukking wordt gebruikt door de Heer als doel, of als middel om hen tot een bepaald doel te leiden. En het doel is hun bekering. En daar is die grote verdrukking goed voor.
Daarom moet het ook eerst dood zijn voordat het op
daarom,
leven kan krijgen.
Ja, precies, precies.
Maar even kijken, dat is dus 70 jaar.
Jaarweken, ja.
Dat is dan niet anderhalf jaar, maar is dan...
Nee, 70 jaarweken, ja. Dat is die hele periode, hè? 490 jaar. Maar 69 van die jaarweken zijn al...
Zo. Dus
ik ging even helemaal uitzoomen, hè? Ja. Van waar ging het nog maar weer over? En die laatste jaarweek...
Binnen die laatste week was.
Nee. Die laatste jaarweek... die leidt tot de bekering van het Joodse volk. Maar op het moment dat zij bekeerd zijn... is wel Jeruzalem verwoest. Het staat ook al in Daniël 9, hè? Verwoesting tot het einde toe. En hier ook. Hoofdstuk 24 gaat onder andere over de verwoesting van Jeruzalem. Ik zit even te kijken, hè. Waar staat eigenlijk in dit hele hoofdstuk dat Jeruzalem verwoest moet worden? In de eerste versen. Maar daarna eigenlijk niet meer, hè. Kom je het niet echt zo expliciet tegen. Expliciet. Kom je niet tegen.
Nee.
En toch hebben de vertalers het boven hoofdstuk 24 gezet. En dat komt natuurlijk omdat daar de vraagstelling, die begon daarmee. Wanneer is uw komst? Wat zal het einde zijn van deze eeuw? Wanneer gaat er dus een omkering komen en gaat het over naar een andere eeuw, naar een andere... ander woord, ander samenstel der dingen... Ja, era. Ja, dat is wel een mooi woord, want het komt in films nog wel eens voor, hè? Verschillende era's.
Ja, 60 of 80.
Nou, dan heb je bepaalde jaren die voorbij gingen, dat een of andere koning aan het hoofd is, maar dan wordt die periode afgesloten en dan ga je naar een nieuwe tijd.
New Age.
Ja. New Age, ja, ja. Dan krijg je het weer wat negatiever. Maar er is ook een positieve New Age. Maar dat is waar het dus naartoe gaat, verwoesting van Jeruzalem. En dat wordt dus al gezegd in vers 28, waar het dode lichaam is, er zullen de arenden vergaderd worden, maar dan met overdrachtelijk taalgebruik. En daarna staat er, en te stond na de verdrukking van die dagen, dat is dus na 1260 dagen, na 3,5 jaar. Wat gebeurde dan? Ja, dan zijn we aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan staat er, dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En de vraag is, wat betekent dat? Moet je dat letterlijk nemen of moet je dat overdrachtelijk nemen?
Het is een donkere
tijd die aanbreekt. Staat er ook dat de zon is dan een haren zak?
Ja. Er staat een openbaring.
De maan rood als bloed.
Ja, ja.
Is dat niet dit?
Ja, dat is dit. Ja, en voordat je inderdaad ingaat op wat dit precies betekent, is het heel handig om parallelteksten hiervan op te zoeken. Bijvoorbeeld in Jesaja 13, wat eronder staat. Laten we die maar even opzoeken. Daar staat de ondergang van Babel, staat daar boven. Er wordt gesproken over een oordeel hier over Babel. Daar zijn we trouwens nog helemaal niet op, als je in het einde van de 70ste week van Daniël bent. Maar dat is wel waar het naartoe leidt. En er staat vanaf vers 9, daar staat, ziet de dag des Heren komt. En de dag des Heren is de uitdrukking voor wat we noemen de wederkomst van Christus. Het is nu niet de dag des Heren, de Heer doet namelijk niks. Het is niet zijn tijd. Als je nou dag een beetje breed vertaalt met tijd, dan is het gewoon zijn tijd. De dag des Heeren, de tijd van de Heer, wanneer hij wat gaat doen.
Dag kun je ook nog vertalen met oordeel.
Met oordeel, ja. Ja. En dat is inderdaad echt een vertaling. Wat ik net zei is niet echt een vertaling. Het zit vertaald met tijd. Maar hoe vaak wordt er in de Bijbel niet gesproken over het jaar dit, het jaar van het welbehagen des Heeren. En dan gaat het helemaal niet over een jaar, dan gaat het gewoon over een tijd. En in het Duits heb je het woord voor uur en dat is stunde. Maar stunde is gewoon, in de Statenvertaling wordt het ook gebruikt, dan staat er
een ogenblik.
Van tijd en stonde.
Terstond?
Nee? Nee. Staat in Daniël. Dan wil ik het weten ook. Ik zoek het even snel op.
Het is ook geen letterlijk 60 minuten.
Nee, precies. Dat bedoel ik maar te zeggen. Het is gewoon een tijd.
Als jouw uur geslagen heeft, dan doe je niet precies een uur. Zo.
Ja.
Dan is
jouw tijd om, ja.
Tijd om.
Tijdstonden. Ja, het woord stonden is gewoon een Nederlands woord in de Statenvertaling. Maar dat bedoel ik maar te zeggen. Tijd of een uur of een dag of een jaar, dat kan allemaal gewoon tijd betekenen. En de dag des Heren is dus gewoon zijn tijd, wanneer hij aan het werk gaat. Want hij werkt nu namelijk niet aan en in deze wereld. Hij doet een verborgen werk waarbij hij ons trekt uit deze wereld. Uit deze tegenwoordige boze wereld. En in de toekomst zal hij zich bezighouden in de wereld. En dat is voor de wereld geen pretje, want dan komt hij om te oordelen. Lees al die teksten maar na waar gesproken wordt over dag des Heren. Dat begint altijd met oordelen.
Dagvader.
Ja, ja. Aan het licht brengen, aan de dag brengen, dan komt er een oordeel over. Ziet, de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn. En dat dag des Heren hetzelfde is als de wederkomst van Christus, is ook heel eenvoudig, want wie is de Heren uit het Oude Testament? Ja, dat is de Heren God. Maar wie heeft de naam Heren ontvangen? Christus, toen hij opstond uit de dood, heeft hij een naam ontvangen welke boven alle naam is. En als God dus wat doet, dan doet God dat via zijn Zoon, de Heer Jezus Christus.
Dus de dag des Heren is hetzelfde als de dag van Christus.
Ja, de uitdrukking kan je niet zo overlappen. Omdat die uitdrukking dag des Heren een specifieke oud-testamentische uitdrukking is. Komt wel in het Nieuw Testament voor. De specifiek oud-testamentische uitdrukking. En de dag van Christus is een specifiek nieuw-testamentische uitdrukking. Het zijn wel dezelfde personen.
Maar niet dezelfde gebeurtenissen.
Nee, niet dezelfde gebeurtenissen. Oh. Nee. Maar de dag des Heren is de dag waarop de Heer die oordelen gaat, dat gaat doen. En hij doet dat door middel van de Heer Jezus Christus. Dus als er staat, ziet de dag des Heren komt, dan staat er gewoon, ziet Christus komt. En die gaat wat doen. Het is gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en de zelfzondaars daaruit te verdelgen. Dat is wat de Heer gaat doen. Niet alleen in Jeruzalem en omstreken, maar eigenlijk over de gehele wereld. Alleen dat neemt bepaalde tijd in beslag. Maar daar staat het direct bij. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten, de zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal ik vernederen. Etcetera, etcetera.
Ja, en dan vers 13.
Vers 13 inderdaad, daar staat, daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Lazen wij ook, hè, over de krachten der hemelen die bewogen werden. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. En dat is een andere naam voor de dag des Heren. De dag zijns hittigen toorns kom je bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 6 tegen.
En je leest hier die hemelbeving, dat hebben we nog niet genoemd.
Nee.
Dat is het eigenlijk wat er aan
hand
is.
De hemel zal beroerd worden en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Maar dat zijn eigenlijk twee dezelfde dingen. Als de hemelen bewogen worden of de aarde wordt bewogen, dat is...
Ze bewegen ten opzichte van elkaar.
Ja, ja. Het gebeurt in ieder geval tegelijkertijd. Ik denk ook dat er inderdaad een aardbeving plaats zou vinden op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt.
Zo makkelijkste manier.
En de olijfberg scheurt.
Ja, dus dan moeten we wel.
Dus dan ja. Het ja.
Klinkt alsof jij denkt dat Jeruzalem verwoest wordt door een aardbeving.
Ja. Oh, dat kan zo, ja.
Ik dacht dat het verwoest zou worden door buitenaf, door vijanden.
Ja.
Dat dacht ik dus.
Ja, ook deels. Ook deels. Maar het zou mij niet verbazen als eerst inderdaad de legers van Gog en Magog de boel helemaal vernietigen. En op het moment dat dat gebeurd is, dat er dan een aardbeving plaatsvindt. Waardoor men nog steeds nog kan vluchten. Mensen die nog, het handjevol mensen wat er dan nog is, dat die kunnen vluchten dwars door de Olijfberg. En dat er een aardbeving plaatsvindt in Jeruzalem, dat is geen gek gegeven. Dat weten de mensen, seismologen, die weten dat ook al te goed. Want Jeruzalem ligt op een enorme breuklijn, ja. Bekend gegeven. Sterker nog, elke dag vinden daar aardbevingen plaats, alleen allemaal zo klein dat je daar niks van verneemt. Dat kan men meten, daar voel je niks van. Maar men ziet wel dat daar meer activiteit is dan op een andere plaats.
Ik heb niks gevoeld. En dat gebeurt allemaal in de laatste...
Op het aan het eind van de 70ste week van Daniël. Verwoesting van Jeruzalem.
Dus na de verdrukking?
Ja, dat is het, dat kenmerkt het einde van de verdrukking. Dan houdt het op. Dan, kijk, ik bedoel, op het moment dat die legers komen en op het moment dat die aardbeving plaatsvindt, is het ook nog verdrukking, maar dat zorgt wel voor verlossing. Het feit dat die olijfberg scheurt. En dan kan men eruit. En dan, door middel van die aardbeving, zal waarschijnlijk ook gebeuren wat hier staat, want het zal waarschijnlijk zo'n puinzooi zijn, dat het overal stof en rommel en weet ik veel wat is, zodat je geen hand voor ogen meer ziet. En ik denk ook dat die uitdrukking over de zon, maan en sterren die verduisterd zullen worden, dat het te maken heeft met het feit dat het licht gewoon niet meer zichtbaar is op de aarde, omdat men in zo'n duister gebeuren terechtgekomen is door alle rampspoed wat er overgekomen is.
Nou, als hier staat, de sterren zullen op de aarde vallen.
Ja, de sterren zullen op de aarde vallen. De vraag is wel of je dat inderdaad letterlijk moet nemen.
Ja, maar als je het ene letterlijk moet nemen, moet je het andere ook letterlijk nemen. Of als je het ene niet letterlijk neemt.
Nou, maar ja, goed.
Ja.
Nee, oké. Okay. Maar als je het dan letterlijk neemt, dan moet je ook letterlijk nemen dat de maan een haren zak wordt. Want het staat in diezelfde uitdrukking, wordt een haren zak, of de zon, ik weet niet meer. En dan moet je ook letterlijk nemen dat de maan in bloed verandert.
Ja. Komt er zo af en toe voor dat de maan gewoon
bloedrood? Ja, dat die bloedrood is. Ja, maar er staat er niet, staat maan zou veranderd worden in bloed.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Als je het letterlijk neemt. En over die sterren, want de ene keer staat er in de uitdrukking, de sterren zullen van de hemel vallen. En de andere keer staat er in Jesaja 13 vers 10, daar staat, de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten schijnen.
Is nog een droom? De sterren des hemels en de gesternten.
En de gesternten, ja, gesternten zijn
sterrenbeelden.
Ja. Ja. Ja, staat daar sterrenbeelden?
Ja.
Oh. Dat van die tijd en stonden, dat komt trouwens uit Daniël.
Ja, wel, waar dan?
Daniël, ik heb het al even opgezocht. Daniël 2 vers 21 en Daniël 7 vers 12.
En staat tijd en stonden, staat er dan, hè?
Aangaande ook de overige dieren, men nam hun maatschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden.
En stonden, dat is een Nederlands woord, hè, stonden. Ja, het betekent uur, maar het betekent gewoon tijd.
Het is gewoon tijd of uren, ja. Of periode.
Ja. Morgen stond, zit het ook in, ja. Ja, mooi. Ja.
En staan, dat komt ook van mij, staat stil. Het heeft ook met stonden te maken, terstond, dus dat ik stilstaat.
Ja. Gewoon een moment. Maar de sterren des hemels zullen haar licht niet laten schijnen, staat er in Jesaja. Maar in Matthäus 24, daar staat, de sterren zullen van de hemel vallen.
Ja,
dat hoeft
ook niet zo
meer. Nee, precies. Ik weet niet hoe letterlijk je dat moet nemen. Ik denk niet dat er letterlijk sterren van de hemel zullen vallen, in de zin van dat ze dan ook nog op de aarde vallen, bijvoorbeeld.
Staat er ook niet ergens dat een derde van de sterren van de aarde zouden vallen? Dus dat er zelfs een hoeveelheid
Ja, maar dat is in dat visioen van openbaring over zijn 12, hè?
Ja, inderdaad. Dat de draak met zijn staart.
Ja, ja, maar dat gaat dan over
de engelen.
Ja, dus, ja, de zon, maan en de sterren gaat het over. Die vrouw die bekleed is met zon, maan en sterren. Ja. Die is in ieder geval niet letterlijk, omdat die vrouw daar een uitbeelding is van Israël. En wat dan betekent dat...
En dat is de enige plaats waarover hoeveelheden gesproken wordt, wat betreft sterren?
Voor zover
een derde, daar wordt alleen over...
Ja, derde, er komt in openbaring heel veel voor. Een derde zus, een derde zo.
Hoeveel van wat? Een derde van hoeveel dat wordt?
Ja, nee, precies. Ik blijf dat ook een vreemde uitdrukking in openbaring vinden, dat het inderdaad steeds gaat over een derde dit en een derde dat. Ik weet niet. Ik heb altijd het idee dat daar nog wat mee is of zo.
Nou, de gedachte is volgens mij toch dat wij als gemeente die een derde sterren die zeg maar vallen, dat wij die vervangen. Mm-hmm. Ja. Dat zijn zeg maar de...
Ja, nee, maar in dat verband staat het niet. Het staat in het verband met Israël.
Ja.
waarbij de draak Israël vervolgt, zeg maar, en dan een derde van de sterren naar beneden doet vallen. In Daniël kom je het ook tegen. Dan staat er over die Antiochus Epiphanes, staat er dat hij het Heer des Hemels in de afval overgeeft. En dat hij ook, dan wordt Israël ook vergeleken met sterren.
Ja.
En deed ook sterren daarvan op de aarde vallen.
Mm-hmm.
Maar daar is het heel duidelijk dat het overdrachtelijk bedoeld is en dat het over het Joodse volk gaat. Dus, ja, er zitten wat haken en ogen aan die uitdrukkingen. Met de zon, maan en sterren. Je hebt zelfs nog het idee, de zon zal verduisterd worden, de maan en de sterren zal een schijnsel niet geven. Is dat het ook markeert de complete ondergang van Israël, dan wel het Joodse volk. Want Israël wordt voorgesteld door zon, maan en sterren. Dus er wordt er gewoon gezegd, nou, het is dus afgelopen met Israël hier.
Ja. Ja.
En dan kan je het alleen overdrachtelijk nemen. Maar ik denk dat het dan eerder nog beide betekenissen heeft. Er zijn geen lichtdragers meer. Want dit zijn lichtdragers. Hè? Het licht is definitief uit in de wereld. Het licht is nu al uit. Alleen de Heer werkt nog in het verborgene via zijn gemeente. Die wordt straks opgenomen. Er komen twee getuigen voor terug. Die gaan we prediken. Dan komt er wel een gelovig overblijfsel, maar die wordt ook weer verborgen.
Die twee getuigen beginnen die bij het begin van de 70ste week?
Ja, bij het begin van de 70ste week. En die worden in het midden van de 70ste week gedood. En er komen wel mensen tot geloof, maar die of worden vermoord, of ze zijn inderdaad al gevlucht naar Petra, maar dan zijn ze dus ook ergens off the record. Dan zijn ze ook niet publiekelijk aanwezig. En datgene wat in Jeruzalem er nog is, op het moment dat het helemaal in puin valt, dat gaat ook nog uit Jeruzalem. Dus het is de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Het is helemaal plat. Dus het licht is definitief uit. Zon, maan en sterren zijn uit. De lichtdragers zijn er niet meer. Het zal me niet verbazen dat het die dubbele betekenis heeft. En op het moment dat dat dus aan de hand is, dan begint ook de dag des Heren. Dan gaat de Heer ingrijpen. Dan gaat hij ook zijn macht in de praktijk brengen. Dan gaat hij die duistere wereld ook echt veroordelen. En daarna vernietigen, de zondaars wegdoen, de ongelovigen. Betekent dat gewoon, hè? Die zal hij wegdoen. En hij zal zijn koninkrijk oprichten. Maar dat doet hij terwijl het eerst helemaal duister is in de wereld.
Daar heeft hij dan 33 jaar voor? Of is hij 33 jaar?
En die 33 jaar zijn daarvoor inderdaad.
Even een vraag over 33 jaar. Want kijk, die 7 jaar die kun je heel duidelijk aanwijzen als tijdsperiode.
Mm-hmm.
Heel letterlijk over gesproken. Die 1000 jaar wordt letterlijk zo genoemd. Maar die 33 jaar...
Ja.
Dat is voor mij alleen Leviticus dan, een verwijzing. En David die 37 jaar regeert. Maar dat staat nergens echt aan de tekst.
Nee, is niet expliciet.
Je zou het ook maar uit Genesis kunnen halen in het verhaal van Job.
Ja.
Waar het dan weer dubbel geteld wordt.
Oh ja,
dat is een moet stentje, toevallig, ja. Moet dat zo zien.
En nog uit het verhaal van Thomas. Die... die op de 7e, 8e dag tot geloof komt. Na de opstanding. Die eerst ongelovig was en pas na 7 jaar tot geloof komt.
Terwijl hij 40 dagen blijft.
En 40 dagen blijft de Heer. Dus dan heb je ook, krijg je ook dat plaatje. En dat zijn eigenlijk inderdaad de typologische gronden voor die periode. Daarnaast heb je nog... Op het moment dat je in Openbaring 12 zit, word je wel heel duidelijk geconfronteerd met die geboorte van die zoon.
Ja.
En het wegrukken daarvan.
Mm-hmm.
Dat gebeurt in één moment. Hè? Die zoon wordt geboren, wordt direct weggerukt.
Ja.
Maar dat is eigenlijk onze complete bedeling in één
zin.
Moment samengevat.
Ja.
Maar als je dan via dat verhaal kom je eigenlijk in Leviticus. Want er staat van, wat moet er met een vrouw gebeuren als ze een kindje, als een knechtje gebaat heeft, als ze een mannetje gebaat heeft. Mannetje, dat zeg ik weer grappig. Nou, dan valt er ook nog weer wat te lachen vanavond. Dat is wel leuk. Ja. Een mannetje.
Dat is, waar staat er ook in? Leviticus? Nee,
weet ik niet.
Nee, ik
ook
niet.
Een mannetje of een vrouwtje.
En dan staat dat ze na op de achtste dag moet die besneden worden. Ja. En dan is ze nog 33 dagen onrein
ja.
of zo.
Ja, totdat zij tot heiligdom mag naderen.
Ja. Ja.
En die zevende dag is de besnijdenis. Op die achtste dag is de besnijdenis van die zoon.
Ja.
En dat is eigenlijk een uitbeelding van het openbaar worden van die zoon. En dat klopt weer precies met het feit dat de gemeente aan het begin van de 70ste week helemaal verborgen wordt.
Ja.
Maar die wordt geopenbaard op de achtste dag. Ja. Aan het eind van de 70ste week, dus na 7 jaar, wordt hij geopenbaard. Ja, hij wordt geopenbaard, zijn voorhuid wordt weggenomen en wat erachter zit wordt openbaar gemaakt. Met een uitbeelding van hetgeen wat verborgen is, wat openbaar wordt, leven, nieuw leven wat tot stand komt.
Ja.
En dat is wat er gebeurt. De gemeente wordt geopenbaard met Christus. En een ander ding, even los van die periode van 33 jaar. Traditioneel waren de schema's van de bedelingen altijd 70ste week van Daniël en daarna direct de 1000 jaren.
Mm-hmm, mm-hmm.
Maar dan kom je dus gewoon in de problemen, omdat als je dat serieus bestudeert, kom je tot de conclusie dat aan het eind van de 70ste week alles plat ligt.
Ja.
Dan is er geen Jeruzalem meer. Er is een handjevol Joods volk wat net tot geloof is gekomen.
Je komt tijd tekort.
Je komt tijd tekort. Die, al die oordelen uit openbaring, die kunnen niet in de 70ste week van Daniël gezet worden.
En wat gaan die 144.000 getuigen doen? Als het zo kijken was aangepakt.
Ja, precies. Wat doen die 144.000? Ja.
Ja. Ik vind het ook wel een hele logische verklaring. Daar gaat het niet om. Maar nee. Die 33 jaar.
Je kan ook zeggen van nou, er moet een periode tussen. Of dat nou precies 33 is of niet.
Ja.
Kijk, die 33 kom je typologisch terug. Maar als je maar ziet dat er tijd moet.
Ja, dat is het belangrijkste. Dat je dat ziet. Ja. Dat er inderdaad tijd tussen moet zitten. Tussen eind van 70ste week en begin van de 1000 jaren.
Ja.
Maar als je dat niet meer gaat zien, dan krijg je dus op een gegeven moment ook die leringen die zeggen van ja, aan het einde van de 70ste week, ja, dan komt de Heer terug en dan komt hij in zijn grote heerlijkheid.
En dan is het feestje over.
En dan is het klaar en dan gaan we de 1000 jaren in. Maar dat is natuurlijk totaal niet bijbels. Want als je de verwoesting van Jeruzalem, als je die wegredeneert, dan heb je heel wat weggeredeneerd hoor. Heb je echt heel veel weggeredeneerd.
Dan komt de vrede vast en dan is het direct vrede. Hè?
Ja. Ja.
Ja, dat is het meest gangbare leven.
Ja, ja. Maar en dan, hoe vaak staat er niet in het Oude Testament inderdaad dat de Heer komt, nou we hebben net gelezen, hè, in zijn verbolgenheid en in zijn toorn. Want dat is pas vanaf het einde van de 70ste week. En als het dan ook in één keer koek en ei is, dat kan helemaal niet. Want wat ik net zei ook uit Jesaja 13, daar staat er van. Nou ja, de dag des Heren breekt aan en een oordeel over Babel. Maar dat neemt wel tijd in beslag.
Ja.
Er is niet op één dag. Op één dag werd Rome niet gebouwd of zo. En op één dag wordt ook Babel niet vernietigd. Nou, dat is niet waar. Babel wordt wel op één dag vernietigd.
Met die zon, maan en sterren.
Ja.
Als ik daar terug.
Ja, ja.
Dan staat in Lucas 21, wat er vers 25 gezegd. En er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. En op de aarde de nauwheid der volken. Dat er tekenen zullen zijn in zon, maan en sterren.
Ja.
Dus dat als er iets met de zon, maan en sterren gebeurt, dat een betekenis heeft.
Ja.
En vervolgens zie je ook dat bij Jezus dood, in hetzelfde Lucas ook genoemd wordt, dat de zon verduisterd wordt. Dus dan denk ik van inderdaad, waarschijnlijk gebeurt het voor een deel gewoon letterlijk.
Ja.
Echt uiteraard is ook een betekenis.
Ja, mm-hmm. Ja, allebei. Ja. Ja, 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 ja.
Ik heb dan nog een leuke studie over gedaan, maar ik heb tijd voor
je. Nou, ligt er al lang je wat wil zeggen.
Als je in Openbaring 12 staat, toch? Nee, Openbaring 6. Dit is de laatste zegel, die zegel 6.
Ja.
Daar wordt dat gezegd over dat de hemel weggeweken is als een boekrol.
Ja.
En dat weggeweken, dat is het Griekse woord apogoriso.
Ja.
En dat heeft de betekenis van een breuk. Dus dat er ruimte komt tussen twee dingen. En als je een hemelbeving hebt, je hebt verschillende twee hemelen.
Ja.
Als je daar een breuk tussen hebt, dan komt het licht er niet tussendoor en dan zie je ook niks.
Ja. Ik kan me er niet echt wat bij voorstellen, maar...
Wolkbreuk en wolk.
Ja, toch maar een keer.
Snap je?
Nee.
Dus apocryfisch, dat is... Daar zit het...
Is niet apocalypsis?
Nee.
Je zegt, er komt een breuk.
Er komt een breuk. Ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen.
Tussen de hemel waar de zon maar de sterren staan en de...
Zeg maar ergens in de randkring. Daar komt een breuk, waardoor het licht van buitenaf, de zon, maan en sterren, niet naar de aarde kan komen.
Ja.
En dat is...
En dan wordt het echt pikken donker dus.
Dan is het pikken donker. En dat is dus ook wat overal beschreven wordt, is dat het pikken donker zal zijn.
Ja, ja, ja.
En dat... Ja, en hoe dat eruit
ziet. Ja, maar ik vraag me af of dat over de gehele aarde zal zijn. Dat...
Ja, in Zacharia staat ook zoiets van dat het pas tegen het einde van de dag weer licht wordt of zoiets. De tijd van de avond of zo.
Ja, ja.
Maar ja, dus...
Ik ben daar voor mezelf nog steeds niet helemaal uit hoe dat...
Maar als je puur alleen het stof van een aardbeving neemt, ja, dan
heb ik ook wel schoot, ja.
Dan moet je heel veel stof hebben. En dan,
dat kan echt heel goed, hoor.
Maar als je een zo'n zware aardbeving hebt...
Ja, dat kan echt, dat kan wel heel goed, hoor.
Dat alleen toepassen dan op Judea, volgens mij.
Ja, maar vorige week heeft het weer gebeefd. Nu is het donker.
Tada. Ja, nee, maar ik denk ook dat het inderdaad in die zin een plaatselijke gebeurtenis is, dat die zon verduisterd wordt en die maan het schijnsel niet geeft. Ik weet niet zeker of dat een wereldwijde gebeurtenis is. Dat betwijfel ik ten zeerste. Ik denk dat het met name zich concentreert op Jeruzalem en...
Maar als er ook staat dat alle geslacht zal...
Ja, nee, dat is goed. Ik vind het prima, jongen.
Al het geslacht, de hele wereld zal hem zien.
Ja, precies. Ja, dat staat hier ook. Dus het volgende vers, hè. Vers 30. Daar staat, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Nou ja, whatever the teken may be. Maar er zal een teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Al de geslachten der aarde. De vraag is of dat al de geslachten der aarde zijn.
Ja, de wereld. Dat staat er niet.
Nee, staat der aarde. En... er zijn meerdere commentaren die zeggen... ja, deze uitspraak is een verwijzing naar Zacharia 12... waar gesproken wordt over al de geslachten des lands. In het Hebreeuws van het Oude Testament is aarde en land is precies hetzelfde woord, erets. Dat vertalen wij met aarde, maar dat is gewoon land van een boer... Aarde is niet een planeet. Herr Lindsay schreef een boek, de planeet die aarde heet, maar er bestaat geen planeet die aarde heet.
Ja, dat weet alleen.
Ja. Nee, maar gewoon die hele term, aarde, dat is heel vreemd. Wij noemen dit dan de aarde. De Bijbel kent dat helemaal niet. Dan zou, als de Bijbel het dan een naam zou geven, dan noemt de Bijbel het de wereld. Zeg ik nou wel geks?
Nee, ik ga het even doordringen. Ik vind het wel mooi.
Aarde is gewoon dat zwarte rommel, oh, ja. Inderdaad. Modder. Ja, dat is aarde. Alleen wij hebben planet Earth. Aarde. De Bijbel kent niet dat je de hele wereld samenvat met het woord aarde. Wereld kan je nog wel zeggen. Maar als je zegt wereld, zit alles erbij inbegrepen.
Ja. Ook de hemel.
Ja, en dat kan dus niet in de gewone astronomie, zeg maar.
Nee.
Want wat is bij hun de wereld?
Alles, ja.
Dat is toch ook alles?
Dat is de bolletje dan, toch? Of de wereld?
Wat verstaat men in de wereld onder de wereld?
De bol.
Ja?
Ja,
Ja, de bol inderdaad.
Ik vond maar de bol.
Alleen de aarde?
Ja.
En niet...
Nou, misschien nog met de, tot en met de ozonlaag, zeg maar. En dan houdt het wel op.
De kosmos.
Nee. De wereld is volgens mij in de aardkloot op zich.
Nou, dat weet ik niet of men het eronder verstaat, hoor.
Ja.
Nou, kijk waarop ik zo.
Wikipedia.
Wat zegt Wikipedia? De wereld.
Ik weet niet waar het vandaan komt. Oh, hier. The world together with all of its countries and people.
Oké. Toch.
He was doing his bit to save the world.
Oké. Toch dus. Oké. Nou, als de Bijbel over de wereld spreekt, dan gaat het inderdaad over de kosmos en over alles gewoon wat gemaakt is.
Wat erin zit.
Wat erin zit, ja.
De schepping.
De schepping, ja.
En God noemde het droge aarde.
Ja, het droge is aarde. Ja, het droge, dat heet aarde. Ja.
Dus als het droog is.
Als het droog is. Nee.
Ja, maar
ja.
Zit
dan
de aarde in?
Ten opzichte van samen.
Ja, maar als wij over aarde, dan kunnen we beter het woord land gebruiken. Want dat is, noem de droge, noem die aarde, dat is Eretz. Maar dat, als je Eretz Israël hebt, dan heet niet de aarde Israël. Dan vertaal je met het land Israël.
Is er ook nog trouwens dat is a common name for the whole human civilization, human experience, history and the human condition, blah blah, worldwide, in other words, the earth. Maar bijvoorbeeld in filosofie wordt het gezegd, de hele physical universe of the ontological world. Dat is nog weer anders. Dus sommige gebieden doen het ook anders. De wereld is in...
Ja, nee, snap ik. En het universum. Dat is wel alles inclusief.
Ja.
Ja.
Het universum. Ja. Nou ja, goed. Waar het maar even over gaat, als hier staat dat al de geslachten der aarde zullen wenen... Dan is de vraag of dat gaat over alle mensen in alle plaatsen die hem op dat moment zien. Want dit schijnt namelijk ontleend te zijn aan Zacharia 12. Ja, krijg je dat vreemde lijstje. Ja, ja, maar in vers 10.
Oh ja.
In vers 10 daar staat, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Nou, wanneer zou dat nou gebeuren?
Bij de bekering.
Bij de bekering, dus aan het einde van de 70ste week van Daniël.
Welk vers zit je? 10?
10 van Zacharia 12. Wanneer zal die geest uitgestort worden? Ja, die is al uitgestort. En dan haalt Petrus ook nog dezelfde teksten aan trouwens.
In handelingen.
Hè? Haalt hij ook Joël aan met zo'n maan en sterren die verduisterd zullen worden.
In bloed en rook.
Ja, precies. Maar goed, daar gaan we nu verder niet op in. Nu even hier. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wie zullen hem aanschouwen?
Die hem doorstoken hebben.
Ja. Is dat letterlijk? Nee, dat is niet letterlijk. Degene die hem doorstoken hebben, gaat gewoon over het volk wat hem doorstoken heeft. Het Joodse volk. En zij zullen over hem rouw klagen. Wenen, stond er in Matthäus 24. Al de geslachten der aarde zullen wenen. Hier staat, ze zullen over hem rouw klagen. Als met een rouwklagen over een enige zoon. Ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Gelijk die rouwklagen. Vers 12. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David en hun lieden vrouwen in het bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan en hun vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Levi en hun vrouwen. En het geslacht van Simei. Vers 14. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Whatever it may mean. Ja.
Is dat waarom... Het heeft hier heel weinig mee te maken.
Nee, maar...
In Koningen en Kronieken wordt een lijst gegeven van de koningen van Juda en Israël.
Ja.
En wordt van de koningen van Israël geen moeder of wat dan ook genoemd, maar van de koningen van Juda wel.
Oh ja. Nou, misschien dat er wat met te maken. Ik weet het niet. Ik zal het eerlijk zeggen. Ik heb geen idee wat dit betekent. In de zin van, wie is het huis van David? Wie is het huis van Nathan? Wie is het huis van Simei? Welk geslacht? Ik zou het niet weten. Echt niet.
Oh, ik dacht dat we nu al zoeken waren naar alle geslachten.
Waar nee, ja,
alle
klopt.
Alle geslachten zullen hem zien.
Ja, precies.
Nee, dan denk ik alle geslachten.
Alle geslachten. Dat, en daarom zeg ik dat ook. Het is vrij algemeen bekend dat die uitdrukking uit Matteüs 24... al de geslachten der aarde zullen wenen, dat dat een verwijzing is naar Zacharia 12. Nou, hoe vaak werd er gesproken over wenen? Wel 5-6 keer.
Ja.
Rouwklagen, bitterlijk kermen. Gelijk met bitterlijk kermt. De rouwklagen zal groot zijn. Het land zal rouwklagen, dus wel 6-7 keer. En hoe vaak wordt er gesproken over geslachten? Nou, in vers 12, 13, 14.
Dus met andere woorden, de geslachten, dat zijn deze geslachten die hier beschreven worden.
Ja, dat is de conclusie dus.
Plus al de overige geslachten. Elk geslacht bijzonder. En iedere vrouw een bijzonder.
Ja, vers 14.
Ja. Waarvan? Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, vers 10. Dus ik weet wel, ik heb hier geen kant-en-klare oplossing voor. Maar om dus te beweren dat met al de geslachten der aarde alle mensen zijn, er zitten wat haken en ogen aan. Waar kom je het verder tegen in de Bijbel, dat op één moment iedereen die is zal zien? Of waar kan je dat uit, zou je dat uit kunnen concluderen? Weet ik niet zo goed hoor.
Dat iedereen de Heer zal zien.
Dat iedereen de Heer in één keer zal zien.
Nee.
Ja, wat zegt Openbaring? Ja, Openbaring 1, alle oog zal hem zien.
Hij zal zich buigen.
Nou, ja, net.
Ja, dat is hetzelfde.
Ja, wat staat er in Openbaring 1?
Is dat weer niet?
Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. En warempel, er staat een verwijzing onder de Zacharia 12 vers 10. Die uitdrukking dus, alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Wordt verwezen hier naar Zacharia 12.
Dus je kan zeggen, alle geslachten van het land.
Precies. Het dat land. Is waar ik in de eerste plaats aan denk. Ja.
Ja.
Ja, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben.
Dat ook, staat dat daar?
Dat staat, ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Dat is in vers 7.
Openbaring 1, vers 7. Ja. Maar als alle ogen toch al zo zien, dan hoef je er ook niet expliciet bij te zeggen dat ook degenen die hem doorstoken hebben, hem zullen zien.
Ja, je kunt het ook weer extra benadrukken door dat te zeggen, omdat die hem juist hebben aangeroepen. Dus.
Ja, ja. En ik kan ook nog zeggen, ziet, hij komt met de wolken en alle ogen zal hem zien. Dat er niet bij staat dat het op hetzelfde moment is, ja.
Over welk komst is het dan?
Nou, dit gaat over de tweede komst. Het gaat gewoon over de komst op de Olijfberg.
Nou, dat also, dat ook dus, dat staat schuin gedrukt. Dus dat betekent dat dat er niet staat.
Okay. Oh ja?
Ja, dus dan kan je zeggen.
Waar heb je dat? Welke?
De
King James zeker.
King James.
Nou, die heeft het ook, heeft die schuin gedrukt.
Ja. Shalom zie. En er is ook geen Grieks woord voor, hoor. Want dat is and which pierced him. Dus dat they also, dat is gewoon ingevoegd.
Oké. Okay.
Dus
er staat gewoon, alle oog zal hem zien.
Namelijk zij die hem doen.
Namelijk zij die hem...
Ja?
Nou, precies. Okay. Nou, dan ligt het er weer dikke boom op dat het dus daarover gaat.
Ja.
Alle oog zal hem zien. Namelijk degene die hem doorstoken hebben. Ja. En de uitdrukking alle geslachten der aarde. Alle geslachten der aarde is, komt uit Zacharia 12. En hier is het wel mooi dat het hier gewoon erbij staat. Dan weet je ook dat ik niet een of ander raar verhaal op hang. Maar dat, men koppelt dat daar altijd aan Zacharia 12. En dan wordt het dus toch een wat smallere gebeurtenis. Ja. Maar wel een bijzondere gebeurtenis. Even kijken, moeten we daar verder nog wat over zeggen? Ja, over dat teken van de zoon des mensen, ja, weet ik niet. Wat is het teken van de zoon des mensen als hij aan de, wat in de hemel zou verschijnen? Ja, weet ik niet, kan je over gissen. De een zegt, ja, het is een kruis. Een Davidster. Ichters visje van de EO. Weet niet.
Een regenboog, echt ja. Hoop.
Weet niet, joh. Ja.
Henk, dat kan ook verkeerd afgevat worden.
Henk Binnendijk misschien wel. Ik weet het niet. Nee, gek uit jongens. Maar ik weet het niet. Wat dat zal zijn. Het zal in ieder geval zichtbaar zijn voor de omstreken dat er wat gebeurt.
Ik zal geen regenboog meer doen in deze tijd.
Geen regenboog meer in deze tijd? Wat dan
dat
niet?
Kan ook anders opgevat worden.
Ja?
De rainbow.
Oh, daar staat daar ook voor. Oh, dat wist ik niet. Nee, ik ben nog niet uit de kast, dus. Dus ik weet dat ze denken nog niet.
Dus
je
moet je doen, dan zie je de regenboog misschien.
Ja, precies. Nee, dat weet ik niet. Maar wat het teken is, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar dan staat er, zij zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is dus zijn officiële wederkomst. Hij komt op de wolken des hemels. Hij ging ook in de wolken, hè, toen hij heen ging. Ja?
Is dat niet juist de opname van de gemeente? Want wij zullen hem toch tegemoet gaan in de wolken.
Ja, wij gaan hem tegemoet in de wolken.
Wij komen dan met hem terug.
Dit is
ook onze openbaring.
Ook onze wederkomst, zeg maar. En daarom staat er ook dat wij opgenomen worden in de wolken. Staat er opgenomen in de lucht? Nee, ik meen het. In de wolken. Ja, er staat in de wolken. Ja, in de wolken. Omdat van Christus ook staat dat hij uit de wolken zou komen.
En de twee getuigen gaan ook de wolken in.
Oh ja, een wolk nam hij op of zo. Ja, ja, ja. Maar hij komt met grote kracht en heerlijkheid. En dat is het begin van zijn tweede komst. In zijn eerste komst kwam hij in vernedering. En zelfs na zijn opstanding was hij verheerlijkt. Maar heeft hij niet zich openbaar gemaakt als de verheerlijkte. Maar hier is deel 2. Begint hier. Hier komt hij als de koning der koningen. En de vorst aan wie toekomt alle macht en eer. Alleen dat is niet snap with your fingers en ik heb alles in één keer. Dat gaat zich uitbreiden. En dat hier staat, zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Nou, dan moet je direct denken, waar de vertalers ook aan gedacht hebben.
Vers
30. Daniël 7 vers 10. Dus leggen we die er nog even naast. Daniël 7 vers 10, want dan komt het even weer in een heel andere context te staan. En dat is goed. Nou, vers 10, de vers 13 natuurlijk.
Daar staat hier wel vers 10.
Ja, maar dat moet de vers 13 zijn. Want dat is het verhaal van die vier dieren, die vier wereldrijken. Waarna Christus het uiteindelijk over gaat nemen. En dan staat er in Daniël 7 vers 13. Zag ik in de nacht gezichten en ziet. Ik zal even wachten tot iedereen ze heeft. Daniël 7 vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet. Er kwam een met de wolken des hemels. Dus er komt iemand zomaar uit de hemel. Als een mensenzoon. Stond er in Matthäus 24. En ze zullen de zoon des mensen zien. een mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag en zij deden hem voor dezelfde naderen. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar dan vers 14. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En het staat dus nu in één keer in de context van al die wereldrijken. En nu komt hier de Messias en die komt zijn wereldrijk oprichten. Zo'n aards wereldrijk, zoals al die andere wereldrijken van die leeuw, die beer, die luipaard, etc. Zoals dat wereldrijken zijn geweest hier op aarde. Zo gaat Christus ook een wereldrijk hier op aarde oprichten. Met Jeruzalem als hoofdstad. En het mooie en het belangrijke van het feit dat je die dingen aan elkaar koppelt, is dat als je in Matthäus 24 bent, dan zit je niet met je gedachten. Als je oppervlakkig leest, zit je niet met je gedachten bij Daniël en bij die wereldrijken. Daar ben je helemaal niet mee bezig, ben je helemaal niet op de hoogte. Maar op het moment dat je dit leest en er wordt een verwijzing gemaakt naar Daniël, dan moet je die hele context er weer bij denken. Dan moet je weer bewust zijn, ja, waarom komt de Heer eigenlijk voor de tweede keer om zijn koninkrijk et cetera op te richten? Nou, omdat dat beloofd was aan David. Dat er iemand zou komen die een koninkrijk op zou richten. Waarom zijn al die wereldrijken in Daniël gepasseerd? Ja, die zijn gepasseerd omdat het Joodse volk tot ongeloof was gekomen. Of er kwam een oordeel over hun ongeloof. En het oordeel was hun ballingschap. En die ballingschap heeft geduurd in die Babylonische, Medo-Persische, Griekse, Romeinse, al die jaren hebben ze geleefd in ballingschap. Nou, dan heb je onze bedelingen nog tussendoor. Maar dan, uiteindelijk in de toekomst, zullen ze bekeerd zijn. Valt hij weer samen met die profetie van die 70 weken. Zullen ze bekeerd zijn, zal Jeruzalem. Wat heb je? Je schouder. Ik schrik me helemaal absuur, joh.
Gaat ie?
We zijn er weer. Ja, goed. Ja, doe er nog een schepje boven. Ja, ja.
Dat is mijn best, Martin.
Ja. Maar, waar was ik gebleven?
Sorry.
Ja, nee, dat heb ik niet. Kom er zo weer op.
Al die wereldrijken.
Ja. Al die wereldrijken die gepasseerd zijn, waarin het Joodse volk in ballingschap was, daar komt een einde aan. Ze bekeren zich. De Messias komt daar, gaat een koninkrijk oprichten met Jeruzalem als hoofdstad. En zal dus net zo'n wereldrijk oprichten als al die wereldrijken daarvoor. Dat lees je hier eigenlijk helemaal niet als je Matthäus 24 leest. Maar dat lees je vanuit Daniël wel. Je leest in Matthäus 24 niet precies over die 1260 dagen en over die 70ste week van Daniël. Dat lees je niet, maar dat moet je wel weten in de aanleiding van vers 15. Waar je dan bent, hoe dat in elkaar steekt. En zo vormt zich een panorama en kan je enigszins inzicht krijgen in hoe die zaken gaan. En als je die dingen één keer gezien hebt, dan sla je je voor je kop als je leest... Als je commentaar leest over, ja, dode lichaam en de arenden die er vergaderd zullen worden. Ja, dat zijn de Romeinen in 70 na Christus die Jeruzalem verwoest hebben. En dit is dan ook helemaal niet de wederkomst van Christus. Want dat was allemaal, de komst van de Messias die hier beschreven wordt. Ja, dat was de komst die er in het verleden al geweest is bij zijn wederkomst door middel van zijn geest. Dat soort dingen kom je dan tegen. Dat was aan Pinksteren. Of men zegt, nou, na de veroordeling van het Joodse volk, toen kwam het Joodse volk echt tot geloof en heeft de Messias zich genesteld bij de Joden of zo. Onder de Joden. Dan vergeestelijk men dat allemaal. En dat komt omdat je alleen maar een paar losse teksten hebt.
En
dan hou je uiteindelijk alleen nog een jongste dag over. En kan je de rest van de Bijbel, van profetische, met name het profetische gedeelte, kan je sowieso wegdoen, want daar kom je niet meer uit. En wij begrijpen ook niet alles. Ik begrijp ook niet alles, jullie ook niet. Maar wij kunnen ons wel een beeld vormen van wat er zo ongeveer staat te gebeuren. En ook met grote zekerheid van heel veel dingen. Sommige dingen blijven misschien wat vaag, weten wij niet zeker. Geeft niks. Het zou mooi zijn als we bepaalde dingen nog te weten komen. Maar wij zouden ons ook richten op de dingen die wij al wel weten en die voor ons vast en zeker zijn. En dat we die niet meer loslaten. En dat gebeurt heel snel, met name met dit soort onderwerpen. Dat je gewoon goed overzicht moet hebben over, nou ja, al die verschillende schriftgedeelten, hoe dat in elkaar past. Dus, dat is mijn aanbeveling voor jullie, dat je die zaken goed overdenkt en bestudeert en naleest en voor jezelf eens een keer te raden gaat. Waarom geloof ik dat eigenlijk dat het zo is? Waarom geloof ik eigenlijk die 70ste week? Hoe zat dat nog maar weer? Want voor je het weet komt er iemand anders en die roept dit of die roept dat en dan weet je het niet. En dat is lastig, dat weet ik ook wel hoor. Ik weet ook wel dat sommige mensen zeggen, ja, ik kan het echt gewoon allemaal niet zo onthouden en ik kan het dan zeker niet navertellen. En dat begrijp ik ook heel goed. Maar als je maar, zelfs als je alleen maar denkt van, ja, ik heb dat toen een keer gezien en ze hebben me dat laten zien. Ik weet zeker dat het zo was. Dat kan voor jezelf al genoeg zijn. En dat er dan nog verzoeken in komt en mensen die ons iets anders aan willen praten. Ja, dat kan. En dan kan je altijd weer naar mensen terug gaan zeggen, ja, maar hoe zat dat nog maar weer? Want ik weet het zo was, maar ik weet niet meer hoe het in elkaar stak. Maar dan laat me dat dan maar weer zien. Maar goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond.